Zodoende leef ik al eigenlijk 3 jaar op straat. Ik woon momenteel bij mijn moeder, met mijn vrouw en mijn dochter. Maar goed, we hebben zitten en elke uitstel van die procedure is gewoon natuurlijk in ons nadeel geweest. Omdat wij gewoon degene waren zonder huis, zonder inkomen en voorkomen gekneveld, zoals dat heet. Omdat alles wat van mij is, en al mijn spullen, mijn drukpersen, mijn etspersen, mijn materialen, mijn onafschilderijen, maar ook een hele museumcollectie en al mijn voorraad is allemaal, eigenlijk al 3 jaar staat het onder slot en grendel. Zonder dat ik daarbij mag. Dat is trouwens totaal onrechtmatig. Maar pas nu heb ik een advocaat gevonden die daar voor mij tegen wil optreden. Dus die ook bereid is om erover een kort geding te voeren. Mijn vorige advocaat, Friedberg Maan in Amsterdam, waren daar niet toe bereid. En dat, ik had daar natuurlijk weinig over te zeggen. Want ik leefde eigenlijk al vanaf de uitzetting op krediet. Helemaal bij mijn advocatenkantoor. Ik kon gewoon de rekeningen daar niet betalen. Dus...
Rob, je vertelde vorig jaar dat je die spullen in een loods bij Schiphol kon verplaatsen of zo.
Ja, dat was het, tijdens de ontruiming hebben ze eigenlijk de keuze gemaakt. Eentje is het kunst, dan nemen we het mee, want dan is het geld waard. En als het dat niet was, zoals oude schoenen of lakens of al mijn boeken of paparazzen. Dat is allemaal afgevoerd naar Comenius, een opslagplaats die veel gebruikt wordt voor ontruimingen onder de rook van Schiphol.
Ja.
En daar stonden mijn spullen daar opgeslagen. Dat ontdekte ik pas na 6 maanden, dus ik ben in april ontruimd. Ik ontdekte pas in september waar ze stonden. En toen waren we al 6 maanden onderweg. En het bleek dat die opslag mij kostte 9.000, 8.000 euro per maand.
Ja.
Opslagkosten. Oké. En er bleek ook dat de gemeente vond dat ik die moest voldoen om mijn spullen terug te halen. Die ze natuurlijk hadden meegenomen zonder dat het mocht. Want ze mogen in principe alleen dingen in beslag nemen, ontruimen en moesten op straat zetten. Dan had ik het af kunnen voeren. Maar omdat ze mij een gebiedsverbod hebben gegeven en mijn belangrijkste medewerkers ook, kon ik in geen straal van een kilometer rond het museum meer komen gedurende een half jaar. En was ik dus ook niet in staat om iets zelf af te voeren. En zodoende hebben ze zich opgesteld als bewaarder. En hebben mijn privéspullen ook afgevoerd en in beslag genomen. En dat bleek dus in die andere dure opslag te zijn. Er waren 2 van die dure opslagplaatsen. Eentje voor mijn kunst, aan 10.000 per maand. En een andere 8.000 of 9.000 bij Comenius in Amsterdam, waar mijn privéspullen stonden. Dus bij elkaar een bedrag van bijna 20 miljoen per maand aan opslagkosten.
Goed, er waren ook kunst van andere jongens bij.
Ja, er zaten andere jongens bij, maar het was ook een geacclimatiseerde ruimte. Het is gewoon een normale, goede kunstopslagplaats geweest.
Okay.
En dat is prima. Daar heb ik veel mee gewerkt voor het maken van de tentoonstelling. Dus daar stond het dus in ieder geval uitstekend voor de verzekering en uitstekend beschermd en beveiligd. Maar mijn persoonlijke bezittingen dreigden de gemeente in september. En toen heb ik ongeveer jullie gesproken, denk ik. Vlak daarvoor of vlak daarna dreigden ze te vernietigen als ik niet het bedrag van de hele huur in één keer op tafel legde. Maar ja, je bent, als je natuurlijk uitgezet bent, al je spullen zijn weg, je kan niks meer verkopen, je leeft van je kunst. Maar het bezit niks meer. Ja, dan ben je dus ook broodloos gemaakt. En dus die 60 miljoen kon ik gewoon niet opbrengen. Met het risico dat mijn spullen dus vernietigd zouden worden. Toen hebben we beslag gelegd op onze eigen spullen. Dus we hebben een deurwaarder ingeschakeld en we hebben beslag laten leggen erop. Zodoende kon de gemeente het niet vernietigen. Later bouwden ze natuurlijk van die opslagkosten af, die ik niet kon betalen, maar die zij moesten betalen. En toen hebben ze me, vliegt een helikopter over, die hoor je dreunen. Maar toen heb ik dus beslag gelegd en we hebben daar in de buurt een andere loods gezocht. Dat was een loods van het Rijksmuseum, of van het Van Gogh Museum. Het Van Gogh Museum had daar op datzelfde terrein ook een loods. En die was een stuk goedkoper, die was iets groter of iets kleiner, maar in ieder geval 900 vierkante meter ongeveer. En die hebben we gehuurd aan 2000 euro, 2500 euro per maand. En we hebben met onze hele club vrijwilligers al mijn spullen, al die dozen en al die paparazzen en al die dingen, die er allemaal door elkaar lagen, hebben we verplaatst van de ene loods naar de andere. Dat was een meter of 40, 50. En de een was dus inderdaad bijna 10 miljoen en de andere was 2 voor hetzelfde soort oppervlak. Dus dat toont wel een beetje hoeveel geld ze proberen afhandig te maken. Dat is gelukt. Dus zodoende ben ik in ieder geval in bezit gekomen weer van mijn bibliotheek en mijn privéspullen. En dat was een hele grote opluchting. Maar goed, 2,5 miljoen per maand is ook niet weinig geld als je geen geld hebt. Dus dat heb ik een jaar volgehouden en daarna heb ik het kunnen verhuizen naar een nog goedkoper ding. En die verhuizing, je moet even zien, dat gaat ongeveer. Er zijn 120 vrachtwagens uit het pand gekomen. Ik denk dat er ongeveer 40 waren met kunst en de rest met wat zij dan noemden waardeloze spullen of privéspullen. En dat waren natuurlijk wel een bibliotheek van 60.000 boeken. Hè? Dus ik heb een gigantische bibliotheek die eigenlijk ook misschien nog veel meer waarde heeft dan mijn kunst. Omdat er heel veel eerste drukken en zo in zitten. Maar dat hebben mensen nooit zo waardevol gezien. Dus dat werd nooit gejat uit mijn studio. Bleef altijd over. Dat was goed. Maar goed, in zodoende ben ik weer in het bezit van dat deel gekomen. Maar natuurlijk, dat was wat je vroeg, toch?
Ja.
Vroeg, zodat het gedaan was. Ja, goed.
En er is nu een wethouder afgetreden.
Ja, de wethouder van cultuur is precies op het moment dat de zitting is afgelopen in Amsterdam, is die afgetreden inderdaad. Ja, dat is degene die dus eigenlijk gaat over mijn dossier. En dus over de kunst in Den Helder. En dus ook zou mee moeten onderhandelen met mij over de eventuele teruggave van de spullen. Ja. Kijk, alles is allemaal gedaan bij de aanname dat ik niet in mijn recht sta. Maar het wordt natuurlijk heel anders als ik in mijn recht blijf te staan. En alles onrechtmatig is geweest. Kijk, ik had een huurcontract. Ik ben de enige Nederlander die een huurcontract heeft, maar geen enkel recht. Dat is merkwaardig.
Ja.
Ik snap dat ook wel, dat ik dat niet heb gekregen, dat recht. Want dat recht moest dus in het zitting in Alkmaar in september 2020... moest dat, 2019, moest dat dus bepaald worden in een bodemprocedure. En die heb ik uiteindelijk dus verloren. En ik kan je zeggen waarom. Dat is een bizarre formulering van de rechtbank geweest. Ik had geen rechten met een huurcontract, een echt huurcontract. Omdat ik een directe verbinding zou hebben tussen het museum en mijn woning. Ik had twee aparte contracten. Maar ik ben dus uitgezet op een elektriciteitsachterstand van het museum. Terwijl dat dus niks te maken met een huur. En als jij die elektriciteitsrekening niet betaalt, dan had ik hele goede redenen voor. Dat is geen zin om allemaal uit te leggen. Maar als je niet betaalt, kan je niet uitgezet worden. Dan snij je zich gas en elektriciteit af. Maar de gemeente verwarde dus mijn energiebetaling met de betaling die ik deed in Natura. Namelijk, mijn huur bestond eruit, en het was ook contractueel vastgelegd, dat ik een museum hield daar in Den Helder. Dus ik was, als ik geen museum... Als het museum gesloten had, dan had ik de huur niet meer betaald. Okay?
Maar ik woonde in
het pand. Ik woonde in het pand. Daarboven, niet in hetzelfde. Ja, in het, zeg maar, een ander deel van het pand. Het museum was gevestigd.
Je had woonrecht in het pand.
Heb ik gekregen daar, omdat in mijn contract, ik had een bruikleencontract, niet uitdrukkelijk vermeld stond dat ik er niet mocht wonen. En dat was ook de reden waarom ik ben gaan wonen. Want normaal moet je dat vermelden. En ik had dus gewoon recht om daar te wonen. Dat is ook door de commissie van beroep en bezwaar van de gemeente Den Helder, nadat ze me hadden willen uitzetten, ben ik in beroep daartegen gegaan en is dat ook gewoon geaccepteerd. En daarna heb ik een schrijver gekregen van het gemeentebestuur dat ik er mag wonen. Dus ik heb daar als het ware gewoon een woonvergunning. En dus is mijn situatie van een bruikleencontract overgegaan in een huurcontract. Dat is overigens ook door de rechtbank zo gezien. En daarom hebben ze de zaak verhuisd van een civiele rechtbank, een civiele procedure, naar een procedure met kantongerecht, want daar worden alle huurzaken altijd behandeld. Nou had ik alleen één probleem. Dat is dat de burgemeester van Groningen, dat was nog niet de meeste burgemeester van Groningen, maar was op dat moment nog de burgemeester van Den Helder. Namelijk Koen Schuiling is gaan solliciteren in Groningen, en die kwam daar als nummer één in de voordracht naar voren, maar moest nog steeds bevestigd worden door de gemeenteraad. In die tijd vond mijn proces plaats. En aangezien ik aangiftes heb gedaan wegens huisvredebreuk en diefstal tegen deze burgemeester, die dus verantwoordelijk is hoofdelijk voor mijn uitzetting, was ik, als ik gelijk had gekregen bij die procedure over mijn uitzetting, dat ik niet uitgezet had kunnen worden, omdat ik, zoals de rechtbank bepaald had, een huurcontract had, dan was het niet mogelijk geweest om Schuiling burgemeester van Groningen te maken, want er waren de gerechtelijke procedures begonnen.
Ja.
En er was geen kandidaat meer geweest. En Koen Schuiling was natuurlijk een van de personen op het verlanglijstje van Harry van Dissel en onze Mark Rutte. Om ze aan te zitten, net zoals een aantal andere vrienden van hetzelfde seksuele karakter, als mijn burgemeester. En ja, hij was daar gewoon gewild op de bijeenkomsten van de regio-opperhoofden. Zeg maar. Hij is daar regio-opperhoofd van de provincie Groningen geworden en zit nu elke dinsdag op het overleg in het Katshuis. Dus dat was eigenlijk bepaald allemaal. Daar zie je ook dat het zeer van tevoren gepland is al. Het is echt een plan demie. Niet een pandemie, maar een plan demie. En daar zijn zo veel talloze bewijzen van. Maar een van die dingen dat zie je hier al gebeuren. Hij moest dus naar Groningen. Om later de rol op zich te nemen die hij gekregen heeft. In Zoetermeer bijvoorbeeld is hetzelfde gebeurd met Charlie Abtroot. Ook een burgemeester met dezelfde voorkeuren. En die zit ook daar nu. En ja, je ziet met al die regiochefs. Die nu zeg maar boven provinciaal en boven gemeentelijk hun macht kunnen uitoefenen.
Maar nou, dat
toen heeft de rechter om mij veroordeeld te krijgen. En ik ben dus veroordeeld meteen tot betaling van 6 ton. Vanwege de ontruimingskosten. Er was een behoorlijk opgelopen. 3 jaar lang allerlei dure opslagplaatsen moesten ze betalen natuurlijk. En transporten. Toen ben ik daartoe veroordeeld. En ik had het geld natuurlijk niet. En toen zijn ze begonnen mij onder druk te zetten. Ik ben natuurlijk de afgelopen 1,5 jaar onder gigadruk van de gemeente gestaan. Om een schuld bij me te innen die ik helemaal niet heb. Omdat er nog steeds een hoge beroep loopt. En dat hoge beroep liep nu in Amsterdam. En daar wordt nu ook gezegd van, het zou natuurlijk kunnen zijn dat jullie helemaal geen geld te vorderen hebben van school. Dus kijk maar even uit dat je die veiling niet doorzet, die ook nog tegen allerlei kunsthistorische principes indruist. Want het is waarschijnlijk gewoon kunst die niet geveild mag worden, omdat die een historische culturele waarde voor Nederland heeft. Dat is zo bepaald door de erfgoeddienst. Die heeft duidelijk vraagtekens gesteld bij het idee om mijn collectie te veilen. Want er zit natuurlijk veel meer in. Er is een hele tijd, en dat weet men ook wel, waar ik mooie stukken van bezit. En ik heb natuurlijk een hele gigadocumentatie over met name de jaren 80 en de kunstenaars internationaal die toen belangrijk waren. En dat was ook wat mijn museum eigenlijk vertegenwoordigde in Den Helder. Dus daar wordt belang aan gehecht. En de rechter lijkt daar nu in mee te gaan. Dan heb ik natuurlijk nog niet definitief vonnis. Dat kan altijd anders worden. Maar in ieder geval hebben ze de gemeente dus verzocht een definitieve oplossing te vinden met mij. En dat is dus niet gelukt helemaal.
Wanneer krijg je te horen?
Ik denk dat we morgen uitslag krijgen. Van de...
Oh, oké. Ja, dat is spannend.
Ja.
Oké.
Nou, dat was...
We gaan duimen.
Ja, mooi. Dus aardig. Heel mooi.
Ja, goed dat het wat beter gaat. Hopen dat het allemaal... dat we gewoon de hele zegentocht ook nog kunnen verslaan hier met ons
pad. Ja, het is wel gewoon anders geworden. Kijk, het gebouw is zonder vergunning helemaal gesloopt. Grotendeels. Het was een prachtig historisch monument. Met hele mooie hardhouten. Raamkozijnen, tropisch hardhout. Ze zijn allemaal weg. Ze hebben er een casco-beton ding van gemaakt. In de hoop er appartementen te kunnen maken. Ook als ik gelijk krijg, kan ik eigenlijk niet meer terug naar het pand. Het pand heeft niets meer over van het karakter wat het had en wat een deel van was van de historie en geschiedenis van Den Helder. Dat was een wederopbouwgebouw, prachtig. Maar goed, dus ik ga wat anders doen eigenlijk. Ik ga iets... Het museum gaat geen zegentocht maken, maar ik vind het museum...
Maar jouw zegentocht, dat je in plaats van de hele tijd pech ook eens een keer dat het goed gaat.
Dat is lief van je, dat is heel goed. Maar ik vind eigenlijk dat het heel goed gaat. En ik vind ook dat ik heel veel succes heb op een heel ander terrein misschien dan beeldende kunst. Maar wat er zeer mee te maken heeft. En dat is gewoon de huidige staat van het museum. Het museum is een zeer actieve website. En daar ben ik eigenlijk heel gelukkig mee. En daar heb ik ook het gevoel mee dat ik daar dingen mee doe die ik eigenlijk de 80e jaren met kunst deed. Dus, maar nou is het informatie verspreiden. Okay. Dus bijvoorbeeld over vaccinaties, daar had ik het heel erg over met Menno.
Maar je had toch ook een oogje op het pand op de Damrak vorig jaar?
De Damrak? Welk pand zou het zijn geweest?
Van, hoe heet dat? Die kledingwinkel. Die Engelse kleding. Hudson Bay.
Dat is wel heel groot.
Nee, er zijn een aantal hele mooie V&D-panden, CNA-panden en bijenkorfpanden. En midden van die bedrijven is natuurlijk zeker nu dicht. En dat is op verschillende plekken. In Haarlem heb je zoiets moois. Maar jongens, ik wil voorlopig helemaal geen pand. Ik wil gewoon een eigen huis. Wat voor mij is, een huis onder de zon. En altijd iemand in de buurt waar ik van houden kom. Zoals Vroger zo mooi uitdrukt in andere. Ja. Dus maar ik hoop heel licht te worden en heel mobiel. En ik hoop dat ik veel kan reizen. Eigenlijk, dus ik ben van plan het heel anders te gaan doen. En ik vind eigenlijk dat ik een perfect werkstation heb. En dat ik heel goed in mijn vel zit. En heel happy ben in de huidige situatie. Dus,
okay.
Daar heb ik geen museum voor nodig. Ik vind ook... Musea moet je me inentjes kaarten bij de ingang laten zien voordat ik naar binnen kan. Ik denk gewoon zo'n ingevoerde apartheid. Nou, dat is toch niet mijn wereld helemaal. Eigenlijk.
Wat vind je trouwens van die crypto-art?
Crypto-art, wat moet ik daar me bij voorstellen?
Dat je je kunst kan verkopen online.
Nou, dat is allemaal prima. Er is een heel nieuw systeem van verkoop natuurlijk, waar het niet alleen maar om kunst gaat, maar vooral om beeldrecht. of dat nou textueel is, of met plaatjes te maken heeft. Maar dat is natuurlijk die bitchain. En de bitchain wordt een hele nieuwe betaalvorm waarmee het geld er terug moet stromen. Maar waar de creatieve impuls vandaan kwam. En daar ben ik natuurlijk zeer enthousiast over.
Okay.
Maar het gewoon online verkopen van dingen, dat is, ja, het is natuurlijk als er geen musea meer open zijn en geen galeries meer functioneren.
Dat moet je wel.
Onder curfew ligt, onder avondklok, ja, dan blijft natuurlijk het weinige over wat er dan is. En dan zijn Katholiki en andere internetsites, zoals Actie, dat zijn dan de belangrijke plekken die wij te verkopen. Maar het is natuurlijk, er is natuurlijk heel weinig invloedrijke kunst nog daardoor. Kunst is vooral waarde nu. En dat zie je ook precies, dat is de leerscholende les die ik ook uit deze hele tocht heb geleerd. Eigenlijk dat bezit is helemaal niet interessant. Ik wil ook eigenlijk helemaal niks bezitten. En wat er ook is, mijn waardes worden gewoon in beslag genomen. Het is niet, het is de value en people know the price of everything, but the value of nothing. Dat is het. Kijk, de waarde zit natuurlijk in hele andere dingen. En wat dat betreft ben ik heel blij met hoe ik me kan bewegen online. Want daar kan ik gewoon, zeg maar, daar kan je eigenlijk niks bezitten. En dat is natuurlijk het mooie. Mensen denken dat ze door beslag te nemen mijn waarde ook kunnen bemachtigen. Maar dat is niet zo. Je bemachtigt daar de prijs, maar niet de waarde. Ja. Dus goed, ik zie in ieder geval voor mezelf een hele goede tijd.
Hou het licht, dat is mooi. Bezit is zwaar, is alleen maar gewicht. Dus, en we houden het licht.
Ja, je kan het nu meenemen. Hè. We zijn naadgeboren, we sterven
alleen.
We moeten het gewoon doen met onze stem, onze trillingen, onze inzicht, onze
vleugels.
Ja, juist.
Heren, laten we. Ik wil eigenlijk een beetje afsluiten als je niet erg.
Oké, okay, prima, jongens.
Dankjewel, Rob. Dankjewel.
Thanks, Rob. Heel veel geluk, Menno. Jij vooral. Ja, dankjewel. Hoi.
Oké, Pat de Poes. Bye bye. Is Jumentje André met activisme, kunst en cultuur. Ik ga Rob Scholten eruit gooien, want dan.
Ik ga eruit.
Ja, oké. Doeg.
Hoi hoi.
Doei. Dan kan Ingeborg erin, want die wil erin. Ingeborg, kom er maar in. Kan ik ook nog even een berichtje sturen. Ingeborg Beugel uit Griekenland, die staat te wachten. Die wil ook mee kletsen.
Heb je al gezegd op welk kanaal we bereikbaar zijn?
Volstrekt. Zowel als luisteren als mee kletsen. Ja, want het is een heel select gezelschap dat dit nu live hoort.
Parallele werkelijkheid.
Een parallele werkelijkheid, ja, zeker. Parallele dimensie.
Ja, hebben we überhaupt wel luisteraars vanavond, jongens?
Hebben we luisteraars vanavond, ja.
Wij luisteren, toch?
Ik luister. Ik luister niet. Ingeborg luistert.
Ja, even kijken. We hebben alweer een nieuw plannetje met een nieuwe funding. De Ramadan Edition.
Ja, want het, dan ga je zo'n presentatie
geven. Daar is Ingeborg.
Zo met, waar? Joehoe, Ingeborg. Ja, heb je microfoon open? Zeg eens wat.
Ik hoor jullie heel slecht.
Heel goed. Ik hoor jou heel goed.
Oh.
Ja, gaat prima.
Oké.
Okay. Hey, groot nieuws, zei je. Je zei groot nieuws.
Zit ik er al meteen in?
Ja, tuurlijk.
Oké, er is iedere dag zo ontzettend veel groot nieuws. Maar het laatste grootste nieuws is dat er een publieke aanbesteding is geweest voor de cateraar van het voedsel van alle vluchtelingen in de kampen op de eilanden, maar ook op het vasteland.
Ja.
Die werden tot nu 3 maaltijden per dag. In het begin was het 3 maaltijden per dag, €6 per maaltijd. Dus 3 keer 6 per dag voor zoveel tienduizenden vluchtelingen.
Wie bepaalde dat? Wie heeft er aangesteld?
Wat zeg je?
Wie stelde die cateraar aan?
Nou, toen in der tijd was het de cateraar van het leger onder Tsipras. Dus vanaf 2015 tot 2000. Tot Mitsotakis, de rechtse premier, de verkiezingen won. En dat was al een enorm schandaal, want jullie herinneren jullie misschien dat de zogenaamd radicaal linkse regering van Tsipras, van Syriza, een onheilige coalitie alliantie had met de twee zetels die de regering Tsipras net aan een twee zetels meerderheid in het Griekse parlement hielp van, zeg maar, het Forum voor Democratie in Griekenland. Dus die Tsipras had die twee zetels meerderheid door fascisten. En de belangrijkste man daarvan zat op defensie in Griekenland. En die wilde de vluchtelingen onder zijn defensie haantjesvleugels. Niks te maken met moederkloek. En die heeft toen vanaf dat moment de catering verzorgd. En dat werd gedaan door dezelfde man die het leger beketerde. Nou, dat is allemaal opengegooid. Maar nu is het nog meer corrupt. Want jullie begrijpen natuurlijk ook wel dat die plastic hermetisch gesloten pakketjes met alleen maar koolhydraten, geen vers fruit, geen verse groenten, nooit, never, beschimmelde bol van de conserveringsstoffen en kleurstof, jullie willen het allemaal niet mee weten, dat dan allemaal CO2-uitstoot van Piraeus verscheept zou moeten worden naar die eilanden, terwijl de landbouwmensen op die eilanden enorm hebben geleden, ook door de crisis en toerisme, daardoor crisis door corona. Als je die local boeren nou laat leveren aan die kampen, zodat de vluchtelingen vers fruit, verse groenten, goede producten van nearby, waardoor ook de lokale gemeenschap kan leven, waardoor de mensen die daar dan geld door gaan verdienen wat minder horrible of verschrikkelijk haat voelen tegen die vluchtelingen. Snappen jullie?
Ja, ja.
Wordt er op dit moment iets bekonkeld in Griekenland dat het laatste restje hoop, dat de Griekse omwoners van die kampen een bepaalde band met zo'n kamp krijgen. Dat is al onmogelijk gemaakt, maar dan tenminste door voedsel. Dat is vandaag ook geblokkeerd. Ja, want er is een hele grote industriële cateraar aangewezen op het Griekse vasteland die dat allemaal zonder vers fruit, zonder verse groenten en plastic gesloten, hermetisch gesloten bakjes per boot gaat transporteren naar al die eilanden waar die vluchtelingenkampen zijn. En de lokale landbouw op al die eilanden die dat nodig heeft, profiteert er niet van.
Dus als jij die citroenen uit je achtertuin in een kistje verstuurt naar Easy K, komt dat niet aan. Oh.
Hey.
En toen was ze weg. Gaat lekker met die whereby.
Ja, is leuk. Ik ging net Menno eruit gooien omdat Jo erbij wilde, maar nu is Ingeborg eruit. Vandaar is Ingeborg weer. Denk ik.
Guest.
Ja, hallo. Ik ben er weer.
Ben je er weer?
Ja. Dus die heeft, goed, dus die ene schurk heeft nu dus die aanbesteding gewonnen. En nu komt er dus voedsel uit Piraeus. Gaat dan met een boot helemaal dagenlang. Zodat het in ieder geval oud is als die mensen het krijgen. En het kost ook nog €18 per persoon per dag.
Nee, dit is nu zo slecht dat degene die het gewonnen heeft kan het doen voor €4,88. Kan je nagaan.
Per dag.
Voor alle drie de maaltijden. Dus van 6 euro per maaltijd na 3 maaltijden voor €4,88.
Ja, maar volgens mij kan dat ook. Als je tienduizenden maaltijden maakt, moet dat ook wel kunnen. Dat snap ik ook wel. Maar het is natuurlijk
een
schande.
Het is zo ongezond. Het is zo.
Natuurlijk.
Als je dat alleen maar eet, ga je dood.
Ja, dat begrijp ik. Maar als je vanaf op locatie gewoon, kan je voor niet zo heel veel geld, zou je best een gezonde maaltijd kunnen maken als je lokale groenten erin zou stoppen,
dat
al die dingen.
We.
Ja, dat begrijp ik. Ja. Dus het is ook nog duurkoop.
Het is gewoon verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk, want er komt geen verstrengeling van die mensen die daar dus blijven, hoe we het ook wenden of keren. En de lokale omgeving, het laatste glinstertje hoop was via de landbouw, dat de eilandbewoners die mensen gaan voederen, daar krijg je iets door. Zelfs dat is nu afgekapt.
Maar wat gebeurt er als jij...
Maar die vluchtelingen kunnen toch zelf ook op een akkertje een paar aardappeltjes gaan verbouwen en een schaap op zijn tijd slachten.
Waar heb je het
Sorry.
Over?
Als je een kistje...
Nou, dat die vluchtelingen...
Naar, Hallo. Wat gebeurt er dan? Wordt het al ingepikt of niet?
Die schatten, dat zijn kampen. Daar mag je helemaal niks. Je mag niks zelf doen.
Nee, maar als je wat stuurt. Want je stuurt ook wel eens medicijnen of weet ik veel
ja,
wat.
Ja, maar dat is geen landje verbouwen.
Nee, nee, oké. Jo.
Ja, eigenlijk is dit zo verpletterend nieuws vandaag. Dat al het andere daarbij... Oh ja, de vluchtelingen hebben nog steeds geen inentingen. Daar is nog geen zicht op. Terwijl Mitsotakis wel het toerisme opengooit naar de eilanden waar die vluchtelingen zitten. En die mogen dus door de toeristen daar helemaal niet meer uit. Die worden eeuwig in lockdown gehouden. Omdat ze niet worden ingeënt. Maar het toerisme moet open. Dus die kampen zijn nog meer gevangenis dan ooit.
Maar kunnen wij nu wel of niet een koe bezorgen voor het suikerfeest?
Nee.
Koeien zijn niet besmettelijk.
Nee, gaat niet om. Er mag niks in. Er mag geen journalist in en zeker geen koe.
Mogen ze niet eens in, mogen ze geen kippen houden ook?
Nee, niks. Nee.
Vogeltjes. Nee. Zijn er vogeltjes in het kamp?
Welke van de 73 kampen?
Samos, Fatih.
Oh, Eze. De vluchtelingen in dat soort kampen, zoals op Samos, waar EZK zit, daar zijn straatkatten en straathonden. En die worden af en toe door vluchtelingenfamilies aangenomen. Dat was ook zo'n ramp. Moria afbranden. Toen zijn er ook zoveel kampdieren verbrand. En nou ja, het was dramatisch.
We kunnen daar straks aan...
Over, maar dat was ook nog aan de hand.
Ik zal straks aan iemand die nu in het kamp zit vragen of er vogeltjes zijn in het
ja,
kamp.
Ja, goed idee. Er zijn vast vogeltjes op het eind. Maar goed jongens, dus jullie weten dat nu via het eten het leven van alle vluchtelingen in de komende maanden nog gruwelijker wordt.
Ja. Jo, je moet niet ademen door je microfoon.
Je moet niet ademen door je microfoon. Doe me wat lager, Jo, want het is, ik zie het ook gebeuren. Ja. Lager, ja, lager. Bij je kin, doe hem bij je kin. Dan gaat die luchtstroom niet in de microfoon.
Een soort zeeruis.
Ja, oké, sorry, Ingeborg. We werden afgeleid.
De pushbacks gaan harder door dan ooit, ook vanwege het toerisme, dus er is nog nooit zoveel illegal pushback met geweld op zee van de Griekse eilanden naar Turkije als nu. En ik wou nog even zeggen, hulde voor de mensen die de IND in Nederland, 8 schrijvers van de Radboud Universiteit, waar ja. Tineke Strik ook bij hoort,
ja.
Ongehoord, hè, die de IND hebben vergeleken met de Belastingdienst en wat er gebeurt met vluchtelingen in Nederland met ja. wat er ja. gebeurd is met slachtoffers. Eindelijk wordt het gezegd.
Ja, terecht.
Heel erg goed. En deze horror is nog maar is al in Nederland. Moeten jullie de horror hier aan de bron zien? Voor die mensen, als je in Nederland komt in die horror, is dat beter dan de Griekse horror. Kan je nagaan.
Ja, ik wou binnenkort in Kampioen een artikel bijdrage publiceren met een dringend pleidooi om een internationale reis- en kredietbrief uit te reiken aan de vluchtelingen op Samos. Wil je daar aan meedoen?
Tuurlijk.
Reis- en kredietbrief.
Fijn. Alweer twee mensen. Ja, vroeger, dan kun je ook... ja, de ANWB.
Ja.
En de mensen oproepen niet naar... de eilanden of naar Griekenland.
Ja, of juist wel te gaan.
Of toerist te gaan.
Nee, nou. Je moet echt niet met van die goedkope massatoerisme reizen naar de eilanden. Want dan spek je de kast van de bad guys.
Oh, oké. Okay. Okay. Dat niet. Duidelijk. Dat niet doen. Ja, ja. Nee.
Maar met zo'n internationale reis- en kredietbrief heb je ook recht op een vervangende boot.
Hé.
Hey. Lijkt me heel Voer. Goed. Ja. Oké, okay, ja. Dream on.
Heel goed. Okay. Ja, ik dacht van ik ga een stuk schrijven voor tussen de rails, maar daar, ik weet ook niet wat je daaraan hebt. Maar de ANWB natuurlijk, dat we daar niet eerder aan hebben gedacht. Ja.
Een draagvlakboot, hoe heet dat?
Ja, een draagvleugelboot.
Hey jongens, en jullie moeten allemaal naar de geweldige documentaire op het festival Movies That Matter, geheten Shadow Games, kijken.
Ja.
van de geweldige filmmaaksters Els van Driel en Eefje van Blankenvoort. En dat gaat over tieners, die vluchtelingen die niet in Griekenland kunnen blijven en tussen de 12 en de 18 jaar de dodelijke voettocht door de Balkan naar Noord-Europa ondernemen.
Dat zijn onze Samos-kinderen die dat stomme wijf niet kon vinden. Of, die niet zijn gekomen. Oké, sorry, ik onderbreek je. In april kunnen we die zien? Waar kunnen we die zien, Ingeborg?
Movies That Matter.
Ja.
Het is een ongelofelijke documentaire. Die jongens worden gevolgd 3 jaar. En ja, mensen verdwijnen. Ik weet hier het fijne niet van. Maar die film moet je zien. Shadow Game, want voor die tieners... Die Balkangrenzen over lopen, sluipen, kruipen is als de game, als een videogame met verschillende levels. De Shadow Game heet de film en Movies That Matter.
Shadow Game, Movies That Matter.
Online.
Ja, oké, dank u. Oh, je bent weg.
Mag ik nog even...
Oh. Ja, Ingeborg is verdwenen. Ik hoop dat ze terugkomt. Oh. Hey, er zit even nu toch een momentje zonder Ingeborg hebben. Easy K is teruggekomen, die wil ook gebeld worden. Dus we kunnen heel veel mensen bellen straks, maar we hebben daar geen tijd voor.
Ja, we gaan voor Ramadan een Ramadan edition doen. Dat wil zeggen, het is de maand waarin de Koran naar beneden viel. En het boek dat de behoeftigen troost in hun lijden en de begunstigden herinnert aan dankbaarheid. Een maand waarin sadaka een ongekende waarde heeft. Een maand van verbroedering. De maand die van grote waarde is voor de gever en hij die de sadaka ontvangt. De maand waar elk hart uit elke hoek van de wereld naar verlangt. Ja, ons Ramadan-programma draait om het delen van onze iftartafel met behoeftigen, in dit geval op een Grieks eiland, in Kamp Fatih. Ramadan, de maand van ongekende zegeningen. We zullen tussen 13 april en 12 mei zo'n €500 gaan ophalen. En dan op de dag van hemelvaart, de dag van het suikerfeest, dat hopelijk te kunnen uitdelen.
Nou, sterker nog.
Laten uitverdelen, ja? Ja?
Ik stel voor dat we dat dan gezamenlijk gaan vieren, dat suikerfeest. Of hemelvaart, of allebei.
Ja, precies.
We maken gewoon een powerful webjam. Dat hebben we vaker gedaan, dat kan. Toen Beirut werd gebombardeerd door... weet ik veel wie, toen hadden we ook in de waag een webjam onder het motto Galas, genoeg is genoeg. Maar dat terzijde, dat is het event wat we nog moeten organiseren. Dus het begin is nu eigenlijk, als Kimbel en ik het eens zijn over de definitieve attitude jegens de kameraden op het eiland, dan gaan we misschien vanavond al op de Facebookpagina en op de websites... Huh! De actie die we nu eigenlijk al lanceren nog even online zetten. Alles is online.
Ja.
Jezus.
Ja, Jezus.
Trouwens, maar nu is Ingeborg weg.
En ik wil graag Izeke bellen en die ander. Omdat we om 9 uur, dat is over 9 minuten...
Ja, jij bent het waar. Zeg maar
een Amerikaan alweer in de show moet hebben. Ja, ik ga Izeke wel even appen. En die andere, Thompson, is een nieuwe. Hè? Die moet je leggen even uit wie Thompson is terwijl ik Izeke bel.
Nou, Thompson is de... Zal ik het zeggen? Ja. Kimbel, moet je even stiltje, even muten, weet je wel? Mute.
Kan. Ik ga jullie sowieso wegzetten. Als ik
hou mijn bek gewoon.
Want je bent ook nog vertragend.
Oh, bedankt, moet je dan zeggen. Lekker dan.
Ja, sorry. Thompson is de... Thompson Iwoma uit Cameroen is de CEO van een NGO die heet Vision Family Association. En die heeft hij eigenlijk... Ja, ik weet niet of hij die heeft opgericht vanuit het kamp, Fatih op Samos, of dat hij dat al deed toen hij in Cameroen was. In ieder geval, hij is op een gegeven moment gevlucht en nu zit hij al anderhalf jaar op Fatih. En hij is eigenlijk voetballer, maar hij stuurde mij een verslag van een missie die zijn NGO heeft gedaan. Dus
hallo.
Dat was een van de projecten. Hallo?
Ja, ik heb Izzy K. ondertussen aan de lijn. Ik ga je even bijdrukken. Hallo.
Oké, dan komen we straks te spreken over de Vision Family Association.
Hi, what's up? How are you doing?
Als echte vindingrijke campagnevoerders en mediaactivisten proberen we die band te smeden, die creativiteit stimuleren. We verkiezen wederkerigheid over liefdadigheid. We kunnen proberen te begrijpen hoe dat leven is op heeft op zo'n kant. Ja, dus luister bijvoorbeeld naar de actualiteit, like de raps van Easy K.
About this Ramadan donation, if it's possible, you know, it's a good help for us, you know, it's a good step for us, you know, mm-hmm. It's not really easy as a refugee in a closed camp like this, which is an island, none of us don't work, and plenty of us here don't have a cash card, so it's very, very difficult, but we try to be strong and observe the holy months. Because that's our right to perform the Ramadan as right. A Muslim.
Yeah. Hello.
Oh, there's Joe. Yeah, Joe is here too.
Mr. Joe.
Yeah, I'm here. Hey, he's okay. How's life?
Yeah, man. That's what I'm trying to say. Praise God for life. We try to be strong always for something.
Yes. Hey, we just launched the campaign for Ramadan.
Yeah. That's what I'm trying to say. We're here in the situation which is tough and horrible situation, because this month, as a Muslim, you have to be with clean-minded to observe the holy months, which in support, if you 100% have your food stuff, all that, you know. But we are in this situation without any good support, you know. We don't work here, we're just in Ireland, we don't have a cash card, you know. It's not easy. We try to observe it. You know, we started today. It's 3 days for the Ramadan.
And then, And when do you break the fast? When is iftar? What time?
Yeah. Like we started. I mean, we started observing last Friday.
Yeah.
Okay, Tuesday. We start Ramadan on Tuesday, last Tuesday, this Tuesday. Today is 3 days now.
Is it dark over there?
Come again?
Is the sun gone down already?
Too much sun. These days we have sun now.
You still have sun?
Yeah.
Wow.
Yeah.
Oh, okay. So you didn't eat or drink yet all day. Okay. Yeah.
No, we already break the fast now. We already break.
Ah, okay. Okay, yeah, so we can talk. Yeah. Hey, listen, about the campaign.
Mm-hmm.
We do our best, but I wonder what you can do to make it a success.
Yeah, that's what I'm trying to say. If you're out here listening to this program, this is live from Samos. I'm a victim of this. My name is Ezekiel Kagbo from Sierra Leone, a Muslim. You know, I observe this holy month, and I have the determination to observe it holy, which is 30 days. As you know, we are not working here. You know, it's not easy. So not working, you don't have support to observe the holy month. It's not really easy, but we try to be strong. We manage to each other, but it's not easy. Like the last time on Friday, I discussed with the chief imam here, who's the elder, in the mosque that we pray, said now this is a protest that's coming from Netherlands, then maybe they will donate for us as a Muslim, particular for us that's not having a cash card. It's not easy. Yeah, the chief imam said it's good idea, so we hope to receive this goodness. That's what we pray. Anytime we pray for these people that play their own role to support our Muslim brothers. You know, if you're a Muslim or Christian, we are all worshiping one God, so we need this kind of help. To help, we are more than 200 in the camp, in the mosque that we pray together. Plenty of us here don't have a cash card again. You know, some of them have to reject. Some of us have a residence permit. You know, so we don't receive money again. You know, but it's not easy. But we try, because this is our right to perform this. And we do Mubarak as Muslims.
Tell me something. I know life is not easy, but this is Easy K. So you can tell me something. You can tell me something about how many people from Samos actually go to the mainland. Can you tell me?
Well, I don't know the amount of people. Like today they do a massive transfer to the mainland. You know, for the people that vulnerable and family members, they give them an open card. Today they transfer a lot.
Yeah.
They transfer a lot to the mainland. Yeah. Because I understand that lose the camp.
I heard about one woman who was delivering a daughter, and she came to a hospital in Athens.
Yeah. It's happening now.
Yeah, okay, you don't know about that.
Yeah.
All right, yeah. Okay, well, I think we have two or three busy weeks with Ramadan and with Iftar and with organizing the event to celebrate together, you know. We can celebrate together. We can do it together, man. Somehow.
Yeah,
we can
need I'm saying, the people out here, they have a big hope, but particularly the chief imam, like when this idea came up, he said, that's a nice idea. If it's possible, we have this kind of goodness, it will help us in other way. Yes.
Yeah.
Because as we never been in Samos. Try to visit Samos, one horrible camp. You know, it's not really easy.
We still want to bring the cow to the island, you know?
That's what we need, you guys. You know?
That will be nice. Yeah.
Yeah.
Okay.
Okay.
Shall we call for the calling on Samos, you know? Like I'm telling you always, I have a lot of pressure, but people fail to know that this is the nation. But the people that have understanding, I try to tell them that this is the nation. It's not like self promotion. It's a donation from different personalities. So we have to be patient and know people. Even me, like I'm talking to you, my internet will finish tomorrow. You know? Because before we have unlimited subscription. Now it's already finished for 1 month. From last month, I subscribed. You know, so tomorrow I'll out of internet. You know, so we need this internet. We need people out there to support us as a refugee. We are here in a camp that we are not working. It's not really easy, you know. We need you guys to support greatly.
Okay.
Okay, man. The message is clear. Yes.
We'll fix it. Yeah. Okay.
All right. You want to break out?
Well.
Your gaze is burning, it's blistering. Throws out the window all my reasoning. I may be talking, but it's lingering. This strange feeling is winning me. Heart's bought its place, but from where it came. Never felt the same, I lost my frame. How did you manage to break my shell? You must have me under your spell. Hypnotized, you got me hypnotized. With the pendulums off your eyes, and locked in seems like a dream. It feels so good, but it's not wise. My logic flies, I take no advice. There's no sweetening for your spice. Broke through like a storm, it's been too long. I can't move on, you got me hypnotized. I've become a practice for your craft. A simple praxis for rapping shaft. Inside your axis where I'm trapped. Are you acting? I wouldn't be shocked. You're a hurricane I cannot tame. A mystery waiting me. A temptation I can't contain. An overdose of nicotine. I've never faced the test of this scale. You made me a prisoner of your realm. Hypnotized, you got me hypnotized.
Standing on the beach. Not to run, but she feels she's not alone. The echoes of footsteps follow close behind, but she dare not turn around. Turn around. Turn around. Thank you.
accuracy.